Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert.
Het is zover.
Ja, het is zover. Ja, de magische, nou ja, niet de magische dag, maar afgelopen zondag was jij jarig.
Zullen we daar gelijk maar een soort kijkersquiz van maken, dat mensen kunnen inschatten hoe oud dat deze jongen nu geworden is?
Ja, het is goed dat je zelf een beetje gemaskeerd hebt. Dan staat de mensen wat jonger in. Ja, dat kun je achterlaten onder de video. Hoe oud denk je dat Albert geworden is?
Ja, dat is leuk.
Dat is vast nergens te vinden.
Ja, en misschien kunnen we er nog een prijsje aan verbinden ook nog. Maar één keer per jaar is het dan zover, hè, dan is die weer jarig. En veel mensen zullen dat herkennen. Die hebben dat waarschijnlijk datzelfde uitdaging, dat ze weer jarig zijn, één keer per jaar. En bij mij was het afgelopen zondag zover.
Ja, heb je een leuke verjaardag gehad?
Ja, was waanzinnig leuk. Ja, natuurlijk altijd weer aandacht. Onverdeelde aandacht is zo lekker. Dus het voelt een beetje als een wettig betaalmiddel.
Nou, hartstikke leuk.
Ja.
Ja, dus we hebben een speciale verjaardagsaflevering.
Dat, voor de kijkers in ieder geval gaan we ze al waarschuwen. Die hoed die blijft natuurlijk niet de hele uitzending op.
Hè? Ja, dus ik weet niet of ik me zo kan concentreren.
Nee. Dat leidt alleen maar enorm af. Maar goed, het is wel leuk om toch eventjes de boel onder de aandacht te
hebben. Ja, dit is wel het ultieme moment. Want we hebben dus inmiddels, ik denk zo'n 12.000 luisteraars per aflevering. We zijn door de grens van 1,7 miljoen downloads. Nou, als dat geen verjaardagscadeau is, dan weet ik het ook niet meer.
Mooiste cadeau ever.
Maar bijna alles hebben we via de audiokanalen. Hè? Dus bijna iedereen luistert naar ons, wat mij op zich wel een geruststellend gedachte geeft. Als ik 's avonds in bed lig, dan denk ik, 12.000 luisteraars per aflevering. Moet je je voorstellen, ik heb ooit een seminar gegeven in het Avro Circus Theater met 1800 man. Ja, dat is gewoon meer dan 6 keer die zaal vol, wat elke aflevering luistert. Maar het zijn heel weinig mensen relatief die naar onze YouTube kijken.
Ja.
En dit is natuurlijk het ultieme moment dat als je nu luistert, denk je, maar wat heeft Albert dan voor gekke hoed op? Ja, dan precies. Moet je even naar YouTube toe.
Ja, daarom. Ja. Dus laat je verrassen, zou ik zeggen.
Ja.
Mag je nu weer af, Tony?
Ja, hij mag nu weer af, ja. En even tussen ons natuurlijk leuk, als je Albert even wil feliciteren, even reactie onder de video. Dat is mijn cadeau aan jou, dat ik andere mensen vraag om een felicitatie
Ik vind het enorm gul weer, Tony. Dank je.
Nou, en we hebben nog een cadeau.
Oh ja.
Want we gaan webinaren ter ere van jouw verjaardag.
Zeker weten.
Ja.
Vind ik leuk. Heb ik echt heel veel zin in. Want wij zenden heel veel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk op zich heerlijk om te doen. En dat wordt ook gewaardeerd. Maar ik vind interactie met de luisteraars en de kijkers vind ik nog veel leuker.
Ja.
En met een webinar kan dat.
Ja, klopt. Dus we gaan, ik zei het net voor de aflevering verkeerd. Ik zei het tegen jou donderdag, maar het is woensdag.
Ja.
Dat is al morgen, is dat. Ja. Op 16 juni. Want op donderdag speelt Nederlands elftal. En dan gaan we natuurlijk niet doorheen webinaren.
Nee,
dus op 16 juni gaan wij, s'avonds om 8 uur gaan wij live met z'n tweeën. Voor een doorbraken webinar. En dat betekent niet dat we blijven overgeven.
Nee.
Maar dat betekent dat wij onze grootste doorbraken van ons beiden gaan delen in dat webinar. Onze grootste inzichten die ons gemaakt hebben tot wie we nu zijn. En daar kan je gratis bij zijn.
Ja,
dus
zeker.
Dan moet je even naar onze website psychologievansucces.nl. / webinar. We zetten het linkje ook in de omschrijving van de YouTube-video. Kan je gewoon gratis aanmelden en dan kan je bij dat webinar zijn.
Ja,
wat een feest.
Nou, ik heb er echt onwijs veel zin in.
Ja, precies.
En nu in de podcast, Tony.
Ja, we hebben al 3 minuten vol. We kunnen deze aflevering wel 23 minuten.
Ja, kan. Ja. We schuiven een beetje door met de tijd.
Ja, want ik had een vraag gevonden die vond ik wel passen bij jouw verjaardag. Want het gaat over, eigenlijk misschien helemaal niet, maar een beetje terugkijkend op het leven. Ik heb een vraag van Tinus. Die zegt, hoi heren, ik vind jullie podcast helemaal geweldig. Mijn man en ik luisteren beide, mega waardevol. Ik heb een vraag. Hoe kom je los van diep gewortelde overtuigingen die belemmerend zijn in je leven? En kan dat überhaupt? Bijvoorbeeld via de podcast, even samenvatten. Realiseerde ik me dat ik de overtuiging heb bijvoorbeeld een hele slechte moeder te zijn. Dat dacht ik al voordat ik moeder was. Dat legt een behoorlijke druk op mezelf. En een foutje is direct bevestigd. Dan denk ik, zie je nou wel.
Ja.
Dus dus belemmerende overtuigingen. Ik dacht, het is misschien niet helemaal een verjaardagsaflevering, maar misschien ook weer wel. Als je terugkijkt op, ik kan niet zeggen hoe oud je bent, want dat was de vraag.
Ja.
Maar meer dan 60 jaar terugkijkend.
Ja, dan heb je toch iets verraden.
Dan heb je natuurlijk wel het ervaring met het doorbreken van belemmerende overtuigingen.
Ja, als je kijkt naar eerst hoe het mechanisme werkt van beperkende overtuigingen, is dat je allemaal in je leven wel momenten meemaakt die emotioneel zwaar beladen zijn. Mm. Dus je wordt, ik denk vaak als kind toch wel geboren als baby in de wieg.
Je wordt wel vaak als baby geboren.
Ja, precies.
Meestal
ja,
wel.
Ja, sommigen worden ook herboren. maar als je ervan uitgaat dat je toch tamelijk onschuldig geboren wordt, dat is altijd weer de vraag in de psychologie, is het nature of nurture? Wat heb je meegekregen in je DNA van psychologische patronen van je ouders? Maar ga er maar even vanuit dat je redelijk blanco bent. Ja, en dan begint die opvoeding. Mm. En ergens in die opvoeding gaat het een hele tijd goed. Hè? Want ja, je bent geliefd, je krijgt de borst of de fles en alle aandacht. Maar er komt een moment dat je misschien niet alle aandacht krijgt. Of dat je moet gaan concurreren met je broertjes en zusjes. En dan kom je op school en dan zit je in een systeem en dan word je beoordeeld. En dan is er ergens een hele grote kans dat je dan in een emotionele situatie terechtkomt van angst of boosheid of verdriet. En dan ga je een conclusie trekken. Mm-hmm. En vaak is bijvoorbeeld die conclusie, als we even naar de vraagstelster kijken van ja, ben ik wel een goede moeder? Mm-hmm. Nou, dat zal ze op die leeftijd nog niet gesteld hebben, maar wel bijvoorbeeld van ja, ben ik wel goed genoeg?
Ja.
Of ik ben niet goed genoeg, of er mankeert iets aan mij, of anderen doen het beter dan ik. En dan komt het lastige, want daarna, nadat je die conclusie hebt vastgezet voor jezelf, dan de volgende stap is perceptie. Mm-hmm. Dus dan ga je vooral ook situaties zien om je heen die dus lijken op situaties waarin je het niet goed doet of waarin je niet goed genoeg bent.
Mm-hmm.
Nou, en dan komt de volgende stap na de perceptie en dat is interpretatie. En die interpretatie die gaat dan over, ja, zie je wel. Mm-hmm. Weer zo'n situatie waarin het blijkt dat ik niet goed genoeg ben.
Ja.
De volgende stap die je dan krijgt na die interpretatie is de emotionele reactie.
Mm-hmm.
Want ja, je wordt boos of je wordt verdrietig of je wordt angstig. Of je denkt, ja, maar als ik nou iets meer van mezelf laat zien, ja, grote kans dat ik dan weer misschien op het eind merk dat ik niet goed genoeg ben.
Ja.
Nou, een emotionele reactie. Dan komen daar gedachten over. Hè, van, dan ga je piekeren over jezelf. Van, stel je nou voor dat ik wel een keer een stap naar buiten zet. En als het dan niet goed gaat, wat dan? Nou, en dan ga je er onzeker door gedragen. Dat is dan de laatste stap, dat is gedrag. Dus dan blijf je een beetje onder het maaiveld. Je wil niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Mm-hmm. Ja, en dat versterkt dan weer die beperkende overtuiging. Dus er is eigenlijk een hele cirkel die op gang komt na zo'n kernovertuiging over jezelf.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, je hebt een overtuiging en vervolgens dat gevoel wat je hebt, dat gaat je gedrag bepalen.
Ja.
En het gedrag wat je vertoont, dat bepaalt eigenlijk weer je gevoel, waardoor het in een cirkeltje komt, waardoor je eigenlijk in een soort van self-fulfilling prophecy komt. Hè? Dus je gaat eigenlijk je eigen beperkende overtuiging bevestigen.
Ja.
Dat is wel grappig. Ik moet net denken aan, ken jij Les Brown toevallig? Zo'n Amerikaanse spreker, succesgoeroe.
Ja.
Die heeft prachtige speeches, maar een van zijn meest kenmerkende uitspraken, dan vertelt hij een verhaal over dat hij vroeger wat achtergesteld kind was. En iets in de vorm van mentally retarded noemde hij dat.
Hmm.
Dat hij dat ooit tegen een docent had gezegd van, I'm mentally retarded. En dat die docent had gezegd, someone's opinion of you does not have to become your reality.
Ja,
dus andermans mening hoeft niet jouw werkelijkheid te zijn, voor de mensen die geen Engels spreken.
Ja.
Maar ik denk, ja, oké, maar andermans mening hoeft niet jouw werkelijkheid te zijn. Maar, nou komt-ie, ik denk, jouw mening over jezelf wordt vaak wel andermans werkelijkheid.
Hoi, daar heb je over nagedacht
volgens mij. Nou, ik hoor jou net praten en ik denk, ja, dat is het vaak wel. Want dat wat jij voelt over jezelf, hè, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet knap genoeg, ik ben niet rijk genoeg, ik ben niet slim genoeg, ik ben niet sterk genoeg. Als je dat echt gaat voelen, dan ga je daar ook naar gedragen. En dat gedrag wat jij vertoont, dat versterkt niet alleen je eigen gevoel, maar dat gedrag vertoon je ook naar de buitenwereld. Dus andere mensen gaan jou ook zo ervaren. Dat wordt hun perceptie van jou, waardoor mensen, als ze jou op die manier ervaren, jou ook weer de bevestiging gaan geven dat jij inderdaad zo bent.
Ja.
Dus je doet het zelf.
Ja. Uiteindelijk doe je het altijd zelf. Maar dat is ook het frustreren. Dat is natuurlijk ook waar heel veel mensen mee zitten. En dat is ook de kern van de vraag die wij gekregen hebben. Ja, maar kun je dat ooit doorbreken?
Ja.
En daar zit wel iets magisch in als ik kijk naar het leven zelf. Want het is je grootste zwakte en tegelijkertijd is het ook je grootste kracht.
Ja.
He, want die kernovertuiging brengt je ook iedere keer in situaties waarin je ook de kans krijgt of de keuze hebt om het tegenovergestelde te bewijzen.
Ja.
Of te laten zien aan jezelf in ieder geval.
Mm-hmm.
He, want het is een enorme stimulans om ja, aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Van wie ben ik nu eigenlijk?
Ja.
En is nou alles niet goed aan mij? Of is dat maar een deel van mij? Of hoe werkt dat nou precies?
Mm-hmm.
Ben ik wel oké met mezelf? En heel veel mensen zeggen, maar ja, ik wil rust, of ik wil ruimte, of ik wil vrijheid. Maar wat ze ten diepste willen is vrijkomen van die beperkende overtuiging.
Ja.
He, want ja, waarom wil je bijvoorbeeld vrijheid? Omdat je misschien jezelf nog zoveel dingen oplegt die je moet van jezelf. En waarom moet je dat weer? Waarschijnlijk omdat je het idee hebt dat je niet goed genoeg bent.
Ja, klopt, ja.
Dus ja, dat is het mechanisme erachter. Dat houdt ons bezig. Dat is ook de magie van het leven. Dus wie zou je zijn zonder beperkende overtuigingen?
Mm-hmm.
Maar de grote vraag is, wanneer ben je klaar met die les? Wanneer ga je nou eens geloven dat je oké bent? Of dat je, ja, sommige mensen denken, hè, want het gaat nu een verjaardagsuitzending, ik ben te oud.
Mm-hmm.
Of ik ben te jong.
Ja, vind je dat?
Nou ja, ik ga heel veel om met jonge ondernemers. En onze mastermind groep, de gemiddelde leeftijd is ergens rond de 33, 35 jaar.
Mm-hmm.
Nou, en ik werd pas weer gevraagd om mee te gaan naar de gym. Mm-hmm. Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal van die monster workout figuren natuurlijk, waar ik me door mee omring.
Ja.
En dan denk ik, oké, maar hey, ben ik nou te oud? Dadelijk breek ik af boven mijn enkels.
Mm-hmm.
En er begonnen allerlei overtuigingen weer te komen over mezelf. En toen dacht ik, oké, maar hey, ik kan in mijn eigen tempo meedoen en ik kan mijn eigen gewicht bepalen. Tenminste, wat te tillen. Hè? Ja, uiteindelijk ook het gewicht wat ik zelf heb.
Ja.
Maar ja, en ik moet je zeggen, we hebben zo'n circuit gedaan en ik vond het fantastisch om mee te maken. En ik voelde me zo jong weer. En dan zie je ook dat zo'n overtuiging ook, als je die gaat uitdagen. En we gaan dadelijk ook een aantal technieken noemen die bekend zijn, waarmee je zo'n overtuiging onderuit kunt gaan halen voor jezelf. Ja, dat je weer enorm veel ruimte kunt creëren voor jezelf. Wanneer je dat maar aangaat en in de ervaring gaat ook daarmee.
Ja, natuurlijk in eerste instantie, het begint natuurlijk bij weten wat precies je beperkende overtuiging is. Eigenlijk alle succesvolle gedragsverandering begint met het herkennen van het probleem en daarna het erkennen van het probleem.
Hmm.
Dat je weet dat er een probleem is. Dat betekent nog niet dat je het echt erkend hebt. Dat je het echt voelt van ja, dit is echt een issue voor mij.
Ja.
En meestal komt de gedragsverandering op het moment dat je realiseert van ja, de pijn is nu te groot. Het wordt nu te pijnlijk om deze overtuiging nog langer in mijn leven te hebben. Op het moment dat je er nog mee kan leven, of je weet het van jezelf en je hebt daar wat struggles mee, of het is wat moeizamer, dan pak je dat niet zo snel aan.
Nee.
Het doet een beetje denken aan het Scrooge-verhaal. Die natuurlijk geconfronteerd wordt met, hij heeft dan niet per se een overtuiging, maar meer een patroon, laten we het zo noemen.
Ja, Scrooge, hè, voor de mensen die denken, waar heeft die jongen, is die gescrooed? Maar
ja, Scrooge is het bekende Dickens-verhaal, hè, van A Christmas Carol, van een hele rijke man die geen cent aan de armen geeft en die zijn personeel uitbuit en die geen vrienden heeft en eenzaam en alleen op de wereld is, maar heel veel geld heeft. En die ook niet eigenlijk van plan is om dat te gaan veranderen.
Nee.
Totdat hij ontvoerd wordt door drie geesten. Eentje laat hem zijn verleden zien van toen hij nog niet zo was. Van hoe het leven was toen hij nog blij en vrolijk was.
Mm.
En andere laat hem het heden zien van wat er om hem heen gebeurt met een arm gezin van iemand die voor hem werkt en die eigenlijk geen geld hebben om het zieke kindje te genezen.
Ja.
En vervolgens de toekomst, hoe hij heel hele eenzame dood tegemoet gaat. En daar wordt de pijn wordt heel groot. De pijn wordt heel erg uitvergroot. En vervolgens is het echt gedragsverandering in een seconde.
Ja.
Bijna de volgende dag is hij een compleet veranderd mens.
Hmm.
En ik denk, er zit natuurlijk heel veel lessen in zo'n verhaal. Maar met name dat op het moment dat je echt geconfronteerd wordt met hoe groot de pijn eigenlijk is en hoe belemmerend het voor je leven is, wat voor gedrag je vertoont.
Ja.
Dat is vaak het moment dat je gaat veranderen.
Ja. Ja, dus daar begint het mee. En verder zijn er dan best wel veel methodes ondertussen ontwikkeld om je te helpen om die beperkende overtuiging te doorbreken.
Ja.
Nou, misschien een van de bekendste is rationeel-emotieve training of rationeel-emotieve therapie.
Mm-hmm.
Ook van een Albert, maar dan een Albert Ellis.
Een andere.
Ja. En die heeft het ABC-model ontwikkeld. En dat is in het Nederlands is dat aanname. He, dus je kijkt naar de wereld en de bril, dat is dan de tweede. Hè. Hoe kijk je eigenlijk naar die wereld? En dan C is dan de consequentie daarvan. Mm. Want dat is altijd de volgorde zoals dan die aanname en die bril en die consequentie in jouw hoofd doorgaat. Mm-hmm. En hoe doorbreek je die? En wat al die methodieken zeggen, we zullen er dadelijk nog een paar noemen. Al die methodieken zeggen van, oké, maar zet nou eens een andere bril op. Kijk nou eens op een andere manier naar de realiteit. Ja. Want je kijkt nu vanuit een bepaald perspectief. Maar als je nou eens op een andere manier naar kijkt, hoe ziet de wereld er dan uit? Mm-hmm. En als coach heb ik eigenlijk een super, super, super simpel vak. Ik ga het toch maar vertellen. Ja. Het enige wat ik hoef te doen, hè, mensen die komen in een gestreste toestand bij me, want die hebben die beperkende overtuiging, die is zo vast gaan zitten in iemands systeem, dat je daardoor steeds keuzes hebt gemaakt, waardoor dat je steeds vaster bent komen zitten in je leven. Mm-hmm. Veel stress ervaart, lichamelijke of psychische klachten hebt. En het enige wat ik hoef te doen, is de dingen in een ander perspectief te zetten. Mm-hmm. Waardoor dat mensen het gevoel hebben dat ze weer een keuzemogelijkheid hebben. Ik kan door blijven gaan, trouw aan mijn oude beperkende overtuiging. Mm-hmm. Of ik kan er ook een andere tegenover zetten. En ervaar dan eens de ruimte die er op dat moment ontstaat. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik doe.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje gewoon het verhaal wat je jezelf vertelt.
Ja.
Om jezelf misschien een keer een ander verhaal te gaan vertellen. Hmm. Maar het is moeilijk. Kijk, het is natuurlijk niet heel makkelijk een beperkende overtuiging. Ja, het woord zegt het al. Ja, je bent er echt van overtuigd dat iets zo is. Ja. En ik herken het ook wel. Weet je, ik heb dat ook veel gehad. Ik heb eerder in de podcast wel eens gedeeld dat vorig jaar haalde ik bijvoorbeeld mijn haar eraf. Nou, er kwam ook een klein overtuigingje mee. Hmm. Bijvoorbeeld dat je dan anders bent bijvoorbeeld. Nou, daar ben je dan echt van overtuigd. Heb ik ook wel eens eerder gedeeld dat je dan om je heen gaat kijken. En dat je overal waar je kijkt, dat je erin bevestigd wordt.
Ja.
Ik had dat vroeger bijvoorbeeld. Ik kom uit een groot gezin met 6 kinderen. En ik heb in mijn jeugd heel vaak het idee gehad dat ik een beetje de kluns van de familie was. Dus ik dacht van ja, zij zijn allemaal best wel intelligent. Ik misschien wat minder. Dat heb ik mezelf ooit aangepraat. Of misschien dat het ook wel zo is, dat kan. Dus het is nog niet helemaal doorbroken, die overtuiging.
Ja, ik weet niet of ik dat in de uitzending mag bevestigen. Maar.
Ja, dan had ik bijvoorbeeld. Nou, ik had bijvoorbeeld de laagste CITO-score van de 6. Ja. Maar daar zal dat een beetje gekomen zijn. Maar heel erg het idee gehad van nou, ik ben een beetje degene die vergeetachtig is, die klunzig is, die rommel maakt, die je niet op een boodschap kan sturen. Terwijl ik denk, als je dat bijvoorbeeld hier in het bedrijf zou vragen aan mensen over mij, van kun je beschrijven, dat daar niet bij in de buurt zou komen. Dat is een hele andere persoonlijkheid. Bij mij is die overtuiging gebroken door in een andere omgeving verder te gaan. Ja. Ik merk als ik nu weer terugkom bij de familie, dat ik heel snel weer de kluns ben. Ja. En dan ga ik me er ook naar gedragen. En ik word ook in alles wat ik doe, word ik daarin bevestigd. Dus ik zoek dat ook een beetje op. En in een andere omgeving waar ik dat niet heb, dan word ik daar ook niet in bevestigd. Ik denk dat het grote probleem daarin zit, is gewoon het verhaal wat je zelf vertelt. Je blijft je vertellen, ik ben zo. Hmm. En in de wereld zie je alleen maar bevestigingen daarvan.
Ja.
Doet me een klein beetje denken, en nog een verhaaltje, als het mag.
Ja.
Want ja, ik kom ineens tot me. Ken je het verhaal van Narcissus, waar de bloem naar is vernoemd? Dat is uit de Griekse mythologie.
Tuurlijk.
Ja. Een hele, hele mooie jongen. Die zo verliefd was op zichzelf, dat hij iedere dag bij een vijver lekker op de, hoe noem je dat, de bedding, op de rand. Hmm. Gewoon Nederlands, gewoon op de rand. Gewoon ging liggen. En alleen maar in het water aan het staren was naar de reflectie van zichzelf, dat hij zo verliefd was op zichzelf, dat hij steeds dieper ging, totdat hij uiteindelijk zo diep ging en zo verloren was in zijn eigen ogen, dat hij in het water viel en dat hij verdronk. Het heel tragisch verhaal eigenlijk. En daar komt het narcisme vandaan, hè? Het verliefd zijn op jezelf. Maar ken je ook de variant van Oscar Wilde?
Nee, die ken ik niet. Nee.
Nou, die heeft het verhaal wat uitgebreid. Die schrijft precies hetzelfde verhaal, maar dat eigenlijk de dag na het overlijden van Narcissus, dat er, hij noemt dat de Oreads, dat zijn een soort van bosgodinnen. Die komen dan bij dat vijvertje aan waar Narcissus in is verdronken. En die merken dat het vijvertje zout water heeft gekregen. Dus zij vragen aan die vijver van, wat is er aan de hand? En die vijver zegt, ja, ik huil vanwege het overlijden van Narcissus. En daarom is mijn water zout geworden. Zij zeggen, ja, dat snappen we wel. Hè? Iedereen was verliefd op Narcissus. En ja, we zijn er allemaal kapot van dat we die prachtige man moeten missen. Waarop die vijver vraagt van, was Narcissus dan zo knap? Mm. Ja, dus die godinnen hebben zoiets van, ja, natuurlijk. Wie anders kan weten dan jij die gewoon elke dag alleen maar in zijn ogen heeft kunnen staren. Mm. Waarop dat vijvertje zegt van, ja, ik huil om Narcissus. Omdat elke ochtend als hij hier kwam liggen, dan zag ik in zijn ogen de weerspiegeling van mijn eigen schoonheid. Ja. En dat is nu weg.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat is het dubbel narcisme. Hmm. Maar het is ook wel een beetje kenmerkend, ook zeker voor deze tijd, dat als jij je social media app opent, je ziet vaak niet andere mensen, maar je ziet jezelf in andere mensen.
Tuurlijk.
Als je in de maatschappij kijkt, je ziet jouw eigen situatie in je omgeving. Je ziet de auto waar jij in rijdt, die zie je ook veel vaker rijden dan auto's die je niet kent. Dus je ziet veel meer dan dat je ziet.
Selectieve perceptie heet dat in de psychologie. Ja.
Klopt, maar je bevestigt dus constant je eigen overtuigingen. Zowel de positieve als de negatieve. En als je inderdaad leert om door een andere bril te kijken en jezelf een ander verhaal te vertellen, dan ga je op een gegeven moment ook de bevestiging van dat andere verhaal zien.
Ja. Nou, iemand die dat ook heel goed gesnapt heeft is Byron Katie. Hmm. En ze heeft een heel mooi boek geschreven. Dat heet 4 vragen die je leven veranderen. En als je eenmaal de overtuiging gaat ontdekken bij jezelf, en die ontdek je altijd in stressvolle situaties. Hè, want dan, als je dan de tijd neemt, of eventueel met een coach of een therapeut erbij, dan krijg je dat echt wel helder, wat nou een overtuiging is die bij je zit. Een van de eerste vragen die zij stelt is het waar? Nou ja, voor een deel is het waar. Maar je voelt al, je hebt het altijd voor waar aangenomen. En dan komt de tweede vraag, zegt hij, ja, maar kun je voor 100% zeker weten, onder alle omstandigheden, dat het altijd waar is? Dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg bent, of dat je een kluns bent, of wat dan ook. En wat jij al zei, ja, thuis wel, in die omgeving, maar als ik hier op mijn werk rondloop, dan zal niemand dat bij mij herkennen. Dus andere omgeving, ander gedrag. Dat is ook een kenmerkend iets wat je heel vaak terugziet. En dan zegt ze van, ja, maar hoe voel je je erbij? Nou ja, dat is de derde vraag. Ja, dan heb je zoiets, ja, ik voel me helemaal niet prettig Tonde, maar ja, ik heb het nou eenmaal van waar aangenomen. En dan, de volgende is dan, maar ja, wie zou je zijn zonder die overtuiging? Mm-hmm. Ja, en dan 9 van de 10 keer merk je, wow, ja, dat zou toch wel lekker zijn. Als ik niet meer de klunt zou zijn, of niet meer de overtuiging zou hebben dat ik niet goed genoeg zou zijn, of dat ik te jong of te oud of te kort of niet genoeg gestudeerd. Hè. Ik ben niet geliefd, niemand houdt van mij. Nou, we zitten natuurlijk.
Gewoon al visualiseren hoe je zou voelen als je niet die overtuiging zou hebben.
Ja, ja. En als je daarin kunt gaan ontspannen en je gaat dat voorzichtig toetsen in de omgeving, of je gaat dat uitproberen, en precies wat jij zegt, ja, ik ben er op mijn werk achtergekomen in een andere omgeving, dat daar een heel andere perceptie is over mezelf. En daardoor ga ik me ook veel makkelijker of met veel meer zelfvertrouwen ook gedragen. En dus je hebt rationeel emotieve training. Je hebt Byron Katie. Mm-hmm. Wat ook veel gebeurt is het gebruik van affirmaties. Want in feite een beperkende overtuiging is ook een zin die je voortdurend tegen jezelf zegt. Ik ben niet goed genoeg. Ik pak dat steeds maar als voorbeeld, omdat ik dat bij mezelf ook wel regelmatig herken.
Ik denk ook wel, kleine geruststelling tussendoor, dat gewoon iedereen, tenminste in ieder geval iedereen die ik ken, zeker in deze tijd, iedereen heeft dit. Iedereen voelt zich op een bepaald vlak ergens niet goed genoeg.
Ja.
En meestal als je deelt met je omgeving van, oh, ik heb eigenlijk al jarenlang, vind ik het wel heel vervelend. Dat, ja, ik heb bijvoorbeeld ik sprak laatst een vriend van mij, die zei, ja, ik heb 1 tand, die is een beetje weggezakt. En dat vind ik echt vreselijk. Daarom hou ik altijd mijn mond dicht op foto's. Ik ken je al mijn hele leven. Nooit gezien. En iedereen, en dat is misschien een heel raar voorbeeld, maar iedereen heeft dat. Je hebt allemaal iets aan jezelf dat je gewoon daarmee zit en de hele dag mee bezig bent en het idee heeft dat iedereen dat bij jou ziet.
Ja.
En dat is niet zo.
Nee. Ja. Nee, goed, dus een bekend voorbeeld. Nou, dan heb je een negatieve affirmatie, een zin die je steeds maar blijft herhalen, of een negatieve mantra die je steeds maar tegen jezelf zegt. Ja, je kunt ook een positieve mantra of een positieve affirmatie daar tegenover zetten. En Louise Hay was een van de eerste, denk ik, in de wereld die dat met haar boekje Je kunt je leven helen heel duidelijk heeft in de wereld heeft gezet, gelukkig. Mm-hmm. In Nederland is de I Am Academy van Marjolein Noodrieg. Die werkt ook met affirmaties, juist om ook jezelf in letterlijk en figuurlijk op andere gedachten te brengen. Mm-hmm. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, vanuit ook het gevoel, hè, want het is wel zo dat het niet alleen maar een soort mentaal ding moet zijn, maar dat het ook echt wel gaat voelen van ja, hey, ik ben oké, ik ben een goed mens. Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, heb ik ook veel goede dingen gedaan. Dus ja, wanneer hou ik er nou eens mee op? Hè? Mm. Dus een gedachte is dan oké, ik ga een ander doel voor mezelf stellen. Of ik heb een andere behoefte. Mijn behoefte is om blij en ontspannen in de wereld te staan. Mm. En precies wat jij zegt, als je dat dan gaat visualiseren voor jezelf. Mm. Hoe ziet er dat dan uit? En je kunt dan ook nog zo'n affirmatie hebben. Hè? Dat is dan de derde stap. Van oké, ik ben oké, ik ben goed zoals ik ben. Ik ben een mooi mens. Hou het simpel, je hoeft niet gelijk in superlatieve. Je hoeft niet zoals narcissus te worden natuurlijk.
Nee, maar het mag wel.
Mag wel, ja. Ik bedoel, vind maar eens een vijver. Die het geduld heeft om al die tijd naar jou te kijken.
Ja, precies. Ja, maar het hoeft niet een vijver te zijn. Hè. Het kan ook gewoon iemand anders zijn.
Ja, ja, ja.
Als je gewoon de weerspiegelende ogen hebt, dan kan het.
Dan kan het al. Ja, ja, en dan de vierde stap is dan vooral blijf doorademen. Mm-hmm. Weet je, want ja, je hebt vaak het gevoel als je weer zo'n bevestiging krijgt, denk je uit de omgeving van zie je wel, er markeert iets aan mij. Dat je in de stress schiet, dat je weer helemaal in de paniek schiet, dat je het cirkeltje weer gaat aflopen van emoties en vanuit die gevoelens dan weer dat gedrag gaat vertonen en die gedachten gaat krijgen en er weer over gaat piekeren. Daar kun je het op dat moment doorbreken. Door te zeggen, oké. Dat is een heel mooi YouTube-filmpje van een psychiater die op een gegeven moment zegt, stop it.
Ja, ja.
Stop it. En dan, ja, ergens, waar ook in die cirkel kun je besluiten. Zeggen, oké, nu is het gewoon genoeg geweest. Ik heb mezelf voldoende pijn gedaan of genoeg gestraft. En ik begrijp dat er ook een andere kans is op deze wereld, prachtige planeet, waar ik ook zou kunnen en mogen genieten van alles wat me wordt aangeboden.
Ja. Nou, heb ik dus altijd de overtuiging, of eigenlijk jouw overtuiging, dat onze podcast maar 20 minuten mag zijn. Hmm. Maar hij is nu natuurlijk 26, 27 minuten.
Ja, door de verjaardagsintro natuurlijk.
Het is een verjaardagsaflevering, die is extra lang.
Ja.
Dus we breken gewoon even een overtuiging hier. Ja, dan hopen we ook niet dat iedereen op 20 minuten is uitgeschakeld. Want mensen hebben hun leven hier natuurlijk op ingesteld. Hè? Ga precies 20 minuten fietsen, precies 20 minuten lopen. Dus nu sta je waarschijnlijk nog met jas en schoenen aan in de keuken die laatste 6 minuten nog af te luisteren.
Nou, dan, wij doen alles om patronen te doorbreken. En voor onszelf en natuurlijk ook voor andere mensen. Maar ik ben er blij mee.
Ja, dus daar gaan wij komende woensdag. Dat is als je deze podcast live luistert op dinsdag. Dan is dat al morgen, woensdag 16 juni. Gaan wij een webinar geven waar wij een stukje inzage gaan geven in patronen die wij hebben doorbroken of overtuigingen of grote doorbraken die wij in ons leven hebben gehad. De grootste inzichten die we hebben gehad. Nou, daar kun je gratis voor aanmelden. Ga naar psychologievansucces.nl/webinar. Of klik in de link onder deze video in de YouTube-beschrijving. Mocht je deze podcast nou later luisteren en het webinar is al geweest, dan kan je natuurlijk gewoon lid worden van BreinTV. En dan staan dan de opnames van dat webinar natuurlijk ook keurig netjes in.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.